Leven in muziek.
Met Bram Douwes.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, je luistert naar Leven in muziek. Het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is een ex-comedian die nu andere comedians maakt, begeleidt en een podium geeft in Wicked in Groningen, Gijs Nillessen.
Dankjewel.
Goed dat je er bent, Gijs. Ja. Ik heb er wel zin in. We nemen het op vrijdagmiddag. Mm-hmm. Mensen, dat geeft een bepaalde energie, denk ik, altijd aan een programma. Mensen luisteren dit vervolgens.
Op zondagochtend.
Het is nu 7:58 op zondagochtend. Ik weet niet hoe we daar rekening mee moeten houden.
Nou, ik zou vooraf zeggen, succes.
Ja, we kunnen nog de Nieuwsweek even doornemen, dacht ik.
Nou, we dat doen.
Ja, want wij kennen elkaar al heel erg lang.
Klopt.
Ook nog in de tijd dat jij comedian was. Mm. En als we elkaar treffen, dan zitten we altijd lang met elkaar te praten. Dat is op zich handig ook voor dit programma. En dan neem ik altijd even het nieuws door.
Ja.
Wat is je opgevallen in het nieuws deze week, Gijs?
Nou, mij is deze week minder opgevallen dan normaal, omdat ik me had ondergedompeld in het 5 mei gebeuren. Dus ik heb eigenlijk me best wel wat afgezonderd. En ik moet je zeggen, dat is best wel lekker.
Ja. Ja, dat begrijp ik heel goed.
Ja, dus het laatste wat ik nu weet, maar dat is hopelijk op dit moment opgelost, is een overval op een Duitse bank.
Oh, dat is nu aan de hand.
En dat heb jij denk ik gemist, want wat was jij net aan het doen?
Ik was op schoolreis met mijn dochter, waarover zo meteen meer.
Dus dit doornemen van die Nieuwsweek, dit is nu al een succes.
Ja, het is maar goed dat jij dit niet meer doet, professioneel gezien.
Nee, ik heb echt geen idee. Is Trump nog een ding?
Dat is voorlopig nog wel een ding, ja.
En dat kanaal is nog dicht?
Het kanaal is ook nog dicht.
Oké,
ja.
Nee, dat...
Goed, even de administratie. Gijs Nillessen is geboren op 27 maart 1983 in Westerhaar.
Klopt.
Dat is in Twente.
Ja.
Belangrijk om te zeggen, volgens mij.
Dat is een prachtig dorp. Westerhaar, Friesenveense wijk, voluit.
Ja, dat is,
de langste plaatsnaam van Nederland met koppelteken. Dat zijn van die dingen die je als dorp trots maken. Dus ik zeg dat bij deze nog
maar. Wat kenmerkt het dorp Westerhaar, Friesenveense
wijk? Het is een turfdorp, dus het is een lintdorp. Ja. En het is hartstikke leuk. Je hebt een goede voetbalclub die vierde klasse handhaving speelt. En je hebt er een café en een pizzeria. Het is echt heel leuk. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Dus het is nu 7:55. Ik zou zeggen om 10:00.
Ja, het is zondag. Ja. Inderdaad. Wat let je? Ga lekker die kant op. Wat stond er op 1? Misschien weet je dat. Heb je dat opgezocht toen jij werd geboren?
Poeh. Echt geen idee.
Geen idee.
Nee.
Deze hebben we al een keer eerder, heb ik al een keer eerder gehad, volgens mij. Zelfs met jou, Karel, toen je erbij was. Nu is hij nog een keer. Maar het is ook een anti-oorlogslied, dus dat past heel goed in deze tijd. Nena met 99 Luftballon.
Mooi, ja.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt?
Kriegsminister Gips niet meer. Nou, niet helemaal. Ja, dat had ze inderdaad hele gehoopt, maar dat is helemaal niks
van terechtgekomen.
Dat is helemaal niks van terechtgekomen. Ja, op zich een aardige brug naar jouw gezin.
Ja.
Kriegsminister.
Ja.
Maar Gijs, jij woont in Groningen met een lieve vrouw en 4 kinderen.
Ja.
Ja, dat is toch wel. Ik heb daar diepe bewondering voor.
Dank je.
Ja.
Maar dat is ook vooral heel leuk, hoor.
Dat snap ik ook wel. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel. Is ook 4 jonge kinderen nog, hè? Wat is de leeftijdsvariatie?
Tussen de 2 en 8.
Ja.
Dus wij zijn wel een optocht als wij zaterdagochtend naar de markt gaan. En mensen kijken ons ook altijd heel verwonderd aan. Hebben jullie dit onder controle? Maar dat komt ook omdat mensen natuurlijk in mijn ogen altijd heel lief zijn voor elkaar. Dus het takes a village to raise a child. Ja, maar ja. Dat merk je als je met 4 kinderen loopt in Groningen op de markt. Merk je dat elk omaatje, elk opaatje helpt ons.
Oh ja, dat
ja,
wel,
die letten op en die beginnen ze al te aaien voordat dat echt nodig is. En dat is super lief eigenlijk. Ja. Ja,
ik was net dus, ik was hier wat later, kwam ik aan.
Ja.
Later dan de gast eigenlijk was ik aanwezig in de studio. De technicus was trouwens nog later, hè Karel? Dus dat gebeurt gewoon.
Ik was hier op tijd.
Omdat ik dus op schoolreis was met mijn dochter naar het Dino Park in Wedde. Ben je daar een keer geweest?
Die staat nog op mijn bucketlist.
Bizar ding is dat eigenlijk.
Ja, want daar zijn die dino's helemaal niet ontstaan, hoorde ik later.
Nee, daar zijn ze niet ontstaan. Maar het is een heel bijzonder park eigenlijk. En ze vond het ook doodeng. Maar toen was ik met. Ik kreeg een groepje van 5 kinderen toegewezen.
Ja.
Dus het is 1 minder dan jouw gezin.
Ja.
Dat vond ik al heftig te handhaven, die 2 uur dat je dan rondloopt in zo'n park.
Dat is ook. Maar het is ook wel. Ik vind kinderen van anderen ook best intens hoor. Dus dat snap ik wel.
Oh, ja.
Ja, nee, je eigen kinderen die kan ik goed om me heen hebben. Gelukkig.
Was een groot gezin een droom?
Niet per se op die manier, maar vader worden en de vaderrol, dat is wel iets wat ik altijd graag wilde. Dus daar ben ik heel blij om. En de eerlijkheid gebiedt ook dat onze derde een tweeling werd, gelukkig hoor. Maar dus 3 was misschien de droom. En we hebben extra gekregen.
Ja, ja. Ja en de vaderrol, daar keek je erg naar uit. Wat leek of wat is dan aantrekkelijk aan die rol?
Nou, ik vind het gewoon heel gezellig om met een soort pack te zijn. Dus ja. Het was met Annabel, met mijn vrouw, altijd hartstikke leuk. Maar ik vond de uitbreiding naar met kinderen wel echt heel tof. En ik vind het gewoon leuk om te zien dat je door de ogen van je kinderen ook de verwondering die je zelf vroeger had ook weer hebt.
Ja.
Net als wat ik net voor de grap zeg, van waren die dino's dan in Wedde ontstaan? Dat zou mijn zoontje Tommy kunnen vragen.
Ja,
dat vind ik een hele geestige gedachte. Dus ik verwonder me nu veel meer dan de tijd voor de kinderen. Dus dat is heel tof. En het is iets onvoorwaardelijks en een grote verantwoordelijkheid, maar wel een hele mooie.
Ja, een grote verantwoordelijkheid. En dan om het meteen wat zwaarder te trekken, ook in deze toch wat onzekere wereld.
Ja.
Hoe, ik ben er ook mee bezig uiteraard. Hoe ben jij daarmee bezig? Je hebt tenslotte 4 notabene.
Ik merk dat ik dat een beetje blok. Want ik vind, als ik met 4 kids in de Monkey Town ben, het al onoverzichtelijke chaos.
Ja.
Dus ik probeer niet te veel na te denken wat dat betekent in de wereld waar we nu in leven. Ook omdat ik erin geloof dat zij als individu heel veel kunnen. Dus ik ben natuurlijk ook gewoon een bange vader. En zij zijn nog helemaal aan het begin. Dus misschien gaan zij het wel fixen. Die hoop heb ik dan wel.
Ja. Wat is... kun je al thematisch iets zeggen over wat jij je kinderen aan het meegeven bent? Je hebt 1 van 8, die heeft je al 8 jaren meegemaakt. Dus misschien is dat een representatieve toets.
Nieuwsgierig zijn.
Ja.
En het idee dat je met iedereen kan praten. Want ik ben zelf, ik vind het gewoon heel, heel leuk om met mensen die ik niet ken een gesprek te beginnen. Ik zeg niet dat ik ze dat heb geleerd. Maar ik zie dat wel terug bij de kinderen. Dat ze heel open-minded zijn en geïnteresseerd en nieuwsgierig. Dus ik weet niet of dat van mij komt, maar dat vind ik wel fijn om nu al terug te zien. Ook omdat het kansen geeft op campings, dat we dan met elkaar iedereen kennen. Want ik kan niet alleen.
Nee, uitstekend. Dat is ook wel handig dat je er dan 4 hebt. Dan heb je elke categorie vertegenwoordigd.
Ja.
Kijk, je bent nu nog natuurlijk echt de klassieke vaderrol. En volgens mij ben je dat sowieso de hele basisschoolperiode. Dan ben je de veilige haven. Maar wat... omdat we praten nu toch naar je volgende liedje toe.
Ja,
zo gaat het toch bij zo'n programma. Dat heb je uitgekozen, Arimi In van Steen. Omdat het voor jou gaat over wat je ook aan je kinderen wil meegeven of hoop mee te geven.
Ja.
Heb je daar al ideeën over?
Nou ja, wat ik mooi vind in het nummer van Steen is dat, en iedereen zal dat op een andere manier horen, maar dat het bijna zintuigelijk is hoe een thuis kan voelen.
Ja.
En dat hoop ik natuurlijk, dat je niet... wij zijn allebei nogal van het praten de hele tijd. Dat je het er niet hoeft te zeggen, maar dat het voelt als een thuis en voelt als een vader.
Ja.
Vind ik belangrijker dan dat ik het uitleg.
Nou, ik heb dus... als ik mijn dochter naar school ophaal, dan aan het begin ging ik altijd heel veel dingen aan haar vragen. Hoe was het? Wat heb je geleerd?
Ja.
En zo. En dan loopt ze toch een beetje zo versuft naast je.
Mm.
En toen las ik inderdaad ergens, je moet eigenlijk gewoon ernaast lopen en niks zeggen. Dan zeggen ze waarschijnlijk zelf wel eens iets of niks.
Ja.
Dat is gewoon prima.
Dan komt dat, komt dat vanzelf.
Ja, en daar gaat het over. Steen, adem je in.
Oh, als ik verdwaal. En er valt niets meer te halen. Vang je me op? Zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. Je kiest me, je hoort me, verlies me. En ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt, is als thuis. Ik adem je in. Ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in. Oh,
hoe genadig goed is dit, hè?
Ja, dat is niet normaal. Ja. Ja.
Ik ook met Stien en met Bente. Een andere hele goede vrouwelijke artiest. Vrouwtje ja. Ook. Eigenlijk, ja. Het staat ook wat harder hier op de koptelefoon. Eigenlijk ja, te hard, maar
erin,
lekker. Maar eigenlijk wil je vaak gewoon op de bank in een hoekje gaan zitten. Gewoon die hele platen luisteren. Gewoon in de teksten. Het is zo goed. Wat een niveau aan vrouwelijke singer-songwriters hebben.
Echt ongekend. En ik denk dat het... volgens mij is het ook veel van die vrouw rondom coronatijd en daarvoor begonnen. Ja. Veel zolderkamer. Maar dat hoor je ook wel bij Joris Sonic Noorderslag. Dat je gewoon een hele grote generatie artiesten hebt die zijn begonnen met muziek maken op een zolderkamer rondom de lockdown. Zijn nu langzaam door goede begeleiding daar naar boven komen. Ja, Vrouwtje en Stien waren daarvoor.
Bedoel je, dat maakt de muziek beter? Interessanter?
Dat denk ik. Dat er is. Ik heb dat niet van mezelf, maar wel eens gehoord dat daardoor langer is nagedacht voordat ze tot performance kwamen.
Ja.
Dat er een langer proces van nadenken en schrijven zit. Heeft ook veel nadelen, snap ik ook. Maar dat is een onderdeel van wat je nu wel terugziet ook bij talent. Ja.
Ja, en ik vind het textueel ook sterk. Ik bedoel, dat is toch ook Evie de Visser, een andere hele goede singer-songwriter van net daarvoor eigenlijk, is muzikaal ook heel interessant. Vind ik textueel soms een beetje wat, dan schiet het alle kanten op. Maar dit is ook, dit raakt op alle fronten.
Ja, elk woord gaat rechtstreeks bij mij gewoon een pan in.
Je hart. Thuis, we gaan toch even naar Westerhaar, Gijs.
Ja.
Een gesprek dat wij samen nooit heel veel gevoerd hebben.
Nooit eigenlijk.
Het zijn van een tukker.
Nee, het zijn van een tukker. Ja, dat is hartstikke mooi.
Maar hoe kenmerkt een tukker zich?
Nou, ik weet niet of er echt een kenmerkende tukker is. Maar het kenmerkt zich in ieder geval door weinig woorden te gebruiken om hele grote dingen uit te leggen. Daar heb ik in het begin van mijn leven wel eens commentaar op gehad toen ik in Groningen ging studeren, dat ik alles maar mooi en leuk vond. Terwijl je kan ook zeggen, wat prachtig dat jullie zijn getrouwd. Ik zei dan gewoon, leuk. Dus korte zinnen, dat is sowieso een ding. En toch wel ook wel op elkaar gericht. Dus het is een community. Denk ik dat het
nobelschap.
Dat nobelschap heeft ook altijd zo'n woord wat volgens mij wel in het heel Noordoosten past.
Ja.
Dus dat. Ik weet niet of er echt een tukker is. Ik ben natuurlijk ook al wel 22 jaar weg. Dus misschien moet ik mijn veldonderzoek weer eens gaan doen.
Je komt er denk ik toch nog wel eens.
Natuurlijk kom ik nog wel eens. Maar ik kan niet echt zeggen dat ik nu dat de tukker is.
Nee. Het is wel interessant ook dat, dat komt denk ik voornamelijk door voetbal ingegeven, dat het een soort van gekke strijd is tussen de Groninger en de tukker. Ja. Terwijl ze waarschijnlijk best wel veel op elkaar lijken, toch?
En volgens mij gaat dat terug naar de jaren 80 ergens. Zover heb ik me er nooit in verdiept. Nee. Maar ik weet dat het niet heel vrolijk is. Hoewel ik bij beide clubs met veel plezier kan komen, hoor.
Nee, maar we koppelen zeg maar dan die voetbalrivaliteit ook vaak aan hoe we dan over elkaar beginnen te denken als achtergrond. Dat slaat ook helemaal.
Nee, want jij bent van de Eagles, hè?
Helemaal niet. Ik ben een Dynamo Groningen supporter. Okay, mijn schoonfamilie is van
dan knippen we dit eruit.
Nee, helemaal niet laten.
Het is inmiddels half negen en het eerste misverstand ontstaat in dit gesprek.
Ja,
ik ben benieuwd of wij 10 uur halen.
Ik ben niet van de Eagles. Nee.
Bij deze neem ik dit terug.
Nee, ik ben van de Green White Army. In wat voor gezin ben je opgegroeid, Gijs?
Een gezin van vijf. Mijn ouders komen uit het zuiden. Mijn vader kon in die periode geen baan vinden als huisarts in het zuiden. Dus die ging naar het oosten omdat daar heel veel huisarts tekort was. Dus eigenlijk voor een hulp aan een andere huisarts van een jaar naar Westerhaar verhuisd. Mm-hmm. En ze wonen er nog steeds. Dus dat was wel een match op de een of andere manier. Ja.
Ja. En twee broer?
Ik heb een zus en een broertje. Mijn moeder en mijn vader hebben samen die praktijk altijd gehad. Later hebben ze ook andere dingen gedaan. Maar dat is de basis eigenlijk hoe ik daar terecht ben gekomen en op ben gegroeid. Ja.
En wat doen je zus en je broer?
En mijn zus die is ambulant begeleider. Die werkt ook met gezinnen. Ja. Die zit in de POH-GGZ. Dus die werkt bij een huisartsenpraktijk. En mijn broertje is politieagent en werkt bij de noodhulp.
En, wat doe je, en hoe val jij dan met jouw strapatsen binnen dit gezin?
Ik val met mijn strapatsen wel binnen dat gezin. En ik heb geleerd hoe je verhaaltjes vertelt. Maar zij maken de dingen mee. Dat is een beetje de verdeling, denk ik.
Ja, wat grappig.
Ja, heel grappig, ja.
Heb je dan ook veel aan hun verhalen gehad voor, nou ja, niet het werk dat je dat nu doet eigenlijk, maar zeker het werk wat je hiervoor deed toen je comedian was?
Ja, zeker wel. Helemaal aan de verhalen van mijn broertje. Omdat een politieagent natuurlijk echt de meest bizarre dingen meemaakt, waar ook wel heel veel humor in zit. Dus er zijn echt delen over politiewerk in mijn tweede voorstelling gekomen. Die komen één op één van de ervaringen van mijn broertje. Ja. Dus dat werkt zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
We praten nog wat later, gaan we nog wat langer praten over jouw tijd als comedian. En waarom je er ook vooral
mee gestopt bent,
inderdaad.
Spoiler alert, dat is heftig. Ja, wat er toen gebeurd is en die mensen die luisteren misschien. Ja.
Dat is na het nieuwspas.
Na het nieuwspas.
Maar ik neem aan dat dan, je wil dat wel op een gegeven moment worden. En dat ontstaat dan denk ik op de middelbare school, zoiets dat je denkt van dat is toch wel, je ziet wel voorbeelden die dan voorbij komen waarschijnlijk.
Ik weet nog, mijn eerste ding was dat we Dit Was Het Nieuws nadeden met ons aardrijkskundeboek, want dat vonden we saai en dan had je wel afbeeldingen met en dan gingen we kijken of we quotes konden bedenken onder die afbeeldingen die het grappig maakten.
Ja.
Dus dat was Raoul Heertje, dat is het eerste wat ik me kan herinneren van comedy en toen heb ik daar eigenlijk nooit iets mee gedaan. Wel al muziek gemaakt op de middelbare school. Maar dit is pas echt in mijn eerste jaar studie is dat een thema geworden, optreden.
En toen je op de middelbare school zat, zat er dan wel een schrijver of een romanticus in jou die zich verstopt had?
Ja, want ik schreef liedjes en ik maakte ook gedichten. Dus dat deed ik wel, maar dat deed ik eigenlijk stiekem. Dus dat kwam nooit, waar we het net over hadden, dat kwam nooit in daglicht. Dat bleef zolderkamer performance.
Daarom was je daarna zo goed.
Daarom werd ik daarna zo goed. Alleen had ik in mijn periode geen lockdown. Dus
Ik
had toen naar Wuhan moeten vliegen.
Ja.
De rest is gezien. Had ik op Lowlands gestaan en niet nu bij jou gezeten.
We hebben natuurlijk wel iets gemeenschappelijks. Daar praat ik nu langzaam toe natuurlijk dat we allebei... maar dat denk ik voor jaren 90 jongens, wat we allebei zijn... De ultieme artiesten zijn er in ACTA, nu weet ik toch.
100%.
Hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Het is ook, ik voel mezelf ook altijd betrapt hoor. Van als mensen, zeg maar, mensen van nu, de nieuwere generatie, de Gen Z'ers, aan mij vragen hoe oud ik ben, dan zeggen ze bijna: oh, dat vind jij.
Ik weet nog dat ik niet of nooit geweest, die gaan we zo niet luisteren. Nee. Maar dat ik dat lied voor het eerst hoorde in de auto op weg naar Frankrijk. En dat ik echt dacht, ze gingen met mijn ouders kamperen. Dit is een ding of zo. Ik weet veel hoe oud ik was, 14. En toen wij terugkwamen in Nederland, naar alles. Iedereen draaide, dat heeft volgens mij weken op één gestaan. Die kwamen gewoon de linkerbaan ingevoegd, voor mijn idee.
Ja.
En zijn nooit meer uitgevoegd.
Zijn een tijdje uitgevoegd, maar nu weer ingevoegd. Maar nu,
en dat vind ik dan ook jammer ergens. Of zo.
Waarom?
Ja, omdat het doorbreekt ook de romantiek van toen. Dus ik vind dat ze nu terug zijn heel fijn. En ik kijk ernaar. En misschien ga ik nog eens naar een optreden. Maar...
Ben je geweest? Vorig jaar hebben ze Instaspark gestaan.
Nee, ik hou niet van zulke grote mensenmassa's.
Dat was wel heel goed.
Ja. Geloof ik.
Karel, ben jij geweest eigenlijk? Nee, het was heel goed. Het was heel goed. We gaan luisteren naar, denk ik, misschien... Nou ja, het is niet hun grootste hit, maar...
Nee, maar wel het allermooiste, vind ik, Nederlandstalige liefdesliedje.
Echt van alles lopen tot de zon komt? Waarom?
Ja, omdat het zo'n liefdevol en pijnlijk beeld schetst eigenlijk. Dus ik kan die scène zien. Dus ik vind het prachtig.
En je hebt het ook uiteraard, zoals wij allemaal, betrokken op een eigen liefdesverhaal.
Tuurlijk, dit was mijn middelbare school.
Zullen we dan eerst luisteren naar wat Paul de Munning erover zingt? En daarna mag jij vertellen hoe het dan bij jou is gegaan. Op de HAVO in?
Almelo.
Lopen tot de zon komt.
Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen, om de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen. Hebben wij even de tijd. Blijf maar warm bij het raam staan, ik wil alleen even wat kwijt. Of eigenlijk wil ik wat weten.
heb je nu alles wat je wou. Werd je wakker met een glimlach, zegt hij vaak, ik hou van jou. Houd je vast als je soms bang bent.
En over wie ging het dan bij jou?
Het ging over mijn middelbare schoolliefde. Maar wat ik sowieso mooi vind aan dit nummer is dat het in mijn ogen heel erg gaat over dat je in je leven sowieso liefdes verbreekt. Hè? En soms door je eigen toedoen en soms door overmacht of wat dan ook. En dat kunnen liefdesrelaties zijn, familierelaties of vriendschappen. Mm-hmm. Maar dat er daarna toch ook altijd, tenminste als ik voor mezelf spreek, de gedachte blijft. Je hoopt wel dat het die ander goed gaat. Dus ik vind het, wat het lied van mij is dat het is iemand die observeert het leven van een ander en stelt zich die vragen nog eens een keer. En dat vind ik heel, liefdevol. Ja. Om dat zo voor me te zien. En ik kan daar voor een groot deel in meevoelen. Ja.
Ja, het is ook leuk. Het is, dat is helemaal waar. En zo moeten we het interpreteren. Maar nu ik nu een keer zo in deze setting naar luister, zie je ook een man die zijn ex opzoekt. En dan daar voor het raam gaat staan.
Ja.
In de nacht.
Zonder consent.
Ja, dat is ook problematisch, kan dit zijn eigenlijk, toch?
Maar dit is ons probleem, jongen. Wij zijn in de 40 inmiddels. Mochten dit vroeger zingen. Dus hier moet een coupletje voor dat dit met wederzijdse toestemming
Ik heb eerst gebeld. Even naar je kijken, vind je dat goed?
Ja. Mijn hele romantische betoog heb jij weggeveegd. Het gaat inderdaad over een stalker. En er is een tweede deel van dit lied, en dat raad ik jullie allemaal aan om te luisteren. En het loopt niet goed af.
Goed. Gijs, een kant die ik wat minder goed van je ken is dat jij er een aardig potje gitaar kan spelen.
Nou, dat valt reuze mee, maar ik kan wel gitaar spelen en mezelf een beetje begeleiden. Ja,
en ook wel een aardig potje kan zingen.
Ja.
Dat is toch wel, in je eerste programma zat dat wel een beetje. Je eerste cabaretprogramma, dan hebben we het over 2010, hè, volgens
zoiets,
mij. Ja, echt lang geleden.
Ja, ja.
Maar daarna is het toch wel een beetje weggezakt. We zien jou dat nooit meer doen. Nee, dat vaak echt zien doen.
Nee hoor, en dat is ook gewoon iets wat ik helemaal niet ambieer om dat in spotlights te doen. Maar ik vind het nog steeds leuk om muziek te maken. Dat heb ik eigenlijk altijd gevonden. Daar ben ik op mijn 14e mee begonnen. En nu speelt mijn oudste zoon een beetje gitaar. Dus ik heb zo'n kleintje. Zo'n klein gitaartje. Dus we hebben laatst wat samen gespeeld. Dus dat vind ik heel leuk. En nu ben ik het weer aan het oppakken. We hadden het er net eventjes over tijdens het nummer. Dat jij kan ook piano spelen. Ja. Maar ik merk dus, maar ik word natuurlijk gewoon ergens een keer iets ouder, dat het dan wel snel wegzakt. Dus als ik hem nu pak, die gitaar, dan moet ik echt even het stof ook van mijn, van mijn skill afspelen. Ja. Dus ik ben weer the way back. Maar wat wij straks gaan horen, heb ik nooit ergens in de buurt. Dus er moet hier geen misverstand verstaan over de volgorde van wat hier aan de hand is.
Nee,
we gaan straks luisteren naar het allerbeste ooit.
Ja, John Mayer. Ja. Heart of Life. Ook een live uitvoering ervan wilde je laten horen. Ja. At the Nokia Theater. Waarom? Heel veel mensen hebben natuurlijk een idee over de beste gitarist. Jimi Hendrix bijvoorbeeld, zeggen ze dan.
Ja.
Jij zegt John Mayer is de beste gitarist.
Nou ja, wel voor mij, voor mijn generatie. Wat interessant is voor de mensen die een beetje gitaarmuziek kennen, is dat je hoort hem straks een nummer spelen waarbij je de gedachte hebt dat dit over twee gitaren gaat. En ja, er zijn in het geheel zijn er meer gitaren te horen. Maar wat je voor in je microfoon of in je koptelefoon hoort, dat komt uit één hand. Dus wat hij doet de basslag en het ritme wat hij speelt, komt van één hand. En dat speelt hij tegelijk. Nou, hier zijn hele tutorials voor op YouTube. Probeer dit maar eens. Dit is echt insane moeilijk. En dan de laidbackness waarmee hij dat doet en zingt in een vol stadion. Insane. Dus eigenlijk praat hij tegen een volle bak, terwijl die hand twee taken tegelijk heeft en hij zijn band ook nog aanstuurt. Ja, dit is in mijn... Ja, veel beter is er niet.
To see you cry, lying there in that position. There's things you need to hear, so turn off your tears and listen. Pain throws your heart to the ground. Love turns the whole thing around. No, it won't all come.
get you, but I know the heart of life is good.
En dit oefen jij dan thuis?
Dit oefen ik dan thuis met een YouTube-tutorial.
Ja, en dat is dus, je zegt dus, hij speelt eigenlijk de melodielijn en zijn eigen
baslijn. Ja, en hij doet met zijn vingers doet hij wat anders dan met zijn duim en zijn wijsvinger. Waardoor je dat strumming pattern terug hoort. En dan moet je dus met je andere hand. Ik speel linkshandig, dus ik leg het altijd helemaal verkeerd uit voor iedereen die luistert. Maar kijk maar naar zo'n tutorial en good luck.
Dan gaan we naar een andere gitaarstand.
Ja.
Direct.
Ja.
Wat ik een verrassende keuze vind van jou.
Ja, is het ook. En vond ik zelf ook een beetje. Maar ik mocht 10 dingen kiezen. En het is toch een belangrijk. Kijk, direct was op de middelbare school was dat het ding. Die jonge gasten uit Den Haag. Er komen later op nog meer Haagenezen. Maar jonge gasten uit Den Haag. Die in mijn ogen alle meisjes aan het veroveren waren. Met die band direct. En dat je de drummer. Iedereen had zo zijn archetype. En was voor mij echt reden. Ik zag een jongen direct spelen op een of andere bonte avond van school. En dat was voor mij de reden. Nu ga ik naar de gitaarwinkel. Althans, ik ga mijn ouders vragen. Ik word 14 of zo. Mag ik een gitaar? En toen ben ik begonnen met direct te spelen. En volgens mij heette dat nummer... Kom ik zo op. Dat is een ander nummer dan wat we zo gaan horen. Nou, die hebben hun band een keer doorgewisseld qua zanger. En dat vind ik altijd interessant. Ja. Wat gebeurt er nou als je frontman weghaalt en vervangt? En in mijn ogen, met alle credits naar een vorige frontman, Jan Akkerman. Ja. Hoe je iemand op een Akkerman. Heeft dat heel goed uitgepakt. Die in mijn ogen de band naar een ander niveau heeft getild. En ook wel iets andere sound gegeven.
En wat is dan het grootste verschil volgens jou?
Nadat ik denk dat de band eerst meer een goede blend was van de losse artiesten. Dus boyband vibes. En ik vind nu heel erg dat ze echt een frontman hebben die eigenlijk in mijn ogen bijna iets engelachtigs heeft. Mm-hmm. Of iets ongrijpbaars. Dus ik persoonlijk vind er een nog mooiere kop op zitten.
Ja,
en dat doet iets.
Dan gaan we luisteren naar Soldier On.
Ja.
Waarom gaan we dan daarna luisteren?
Nou, omdat ik... lied gaat voor mij heel erg over mensen die zich voortduwen in het leven. Dus de mensen die... waar het niet vanzelf gaat. Waar misschien de kleinste dingen een hobbel kunnen zijn. Ik vind het een heel aanmoedigend lied om door te lopen.
Soldier in the woman, you're always true to form. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford. You stop believing in our story. You say it's way too short.
Is het dan gitaartechnisch interessant? Iets minder, denk ik, hè?
Ook niet easy peasy. Maar ik vind vooral het gaat me hier vooral om de tekst en om de frontman. Ja,
goed. In die plaat van John Mayer zat ook een zin. Fear is a friend who's misunderstood, but I know the heart of life is good. En jij zegt, dat gaat eigenlijk over mij.
Dat gaat in ieder geval in zoverre over mij dat ik in een periode waarin ik heel veel last had van paniekstoornis... Dat wel heb moeten leren dat angsten bij je leven kunnen horen... maar dat het leven zelf niet minder mooi hoeft te maken. Mm-hmm. Dat gaat niet in een week. Maar dat is wel iets wat ik zelf heb moeten leren in mijn leven... om te dealen met het feit dat ik in principe... de hele dag voor allemaal rare dingen bang ben. Maar toch door het dender en daar inmiddels steeds beter... ook wel weer de humor van in kan zien en dat kan relativeren. Dus Het is vervelend, maar te doen.
Is er vandaag nog iets geweest waar je bang voor was?
Nou ja, ik kom hier bij een gebouw waar ik niet eerder binnen ben geweest. Ja. En jullie hebben een dubbele deur. Dat vind ik niet relaxed. Als deurtje 1 dicht gaat en deurtje 2 zit ik in een soort kistje. En dan hoop ik dus dat jullie een capabel iemand hebben met een pasje. Maar ik weet van tevoren niet of er een kistje en een pasje is. Ga ik over nadenken. Ja. Dus het zijn de hele tijd kleine dingen. Dat ik even check bij een wc of die deur open en dicht kan. Het heeft bij mij heel erg met claustrofobie en controle te maken. Ja. Dus laatst moest ik iets ondertekenen bij een notaris hier in Groningen. En die zat op de 7e verdieping ergens. Toen heb ik in het restaurantje beneden getekend. Want dat was een te krakkemikkig liftje. En anders moest ik. Soms heb ik een dag, lukt het even niet. Maar over het algemeen lukt het.
Was dit altijd al zo? Of ontdekte jij dit bij jezelf in ene?
Nee, ik kreeg op een gegeven moment gewoon een paniekaanval ergens. En dat wist ik toen niet wat dat was hoor. Dat was, toen was ik in de 20. Dus dan schrik je heel erg, maar dat is niet een hele fijne ervaring. Maar nu ik er zo lang al mee weet, dat is gewoon hoe ik gewired ben, om het zo te zeggen. Nu zie ik wel, ik was natuurlijk ook gewoon een bang kind. Als wij gingen voetballen met vriendjes, ik wist welk huis een hond had. Hè? Dus waar je de bal niet moest pakken. Dus ik ben altijd wel bezig geweest met een soort veiligheidscontrole. In die zin heb ik helemaal het verkeerde werk gekozen. Ik zou eigenlijk veiligheidschecks moeten doen. Maar dan wel in veilige omgeving, want anders vind ik het weer eng. Dus
het is wel, denk ik, een populair beroep wat je nog zou kunnen kiezen opnieuw, Gijs.
Veiligheidskundige.
Veiligheidskundige kun je bij allerlei talkshows aangeschuiven.
Ja, leuk.
Maar betekent dat ook dat je dan, als je... Je maakt ongetwijfeld dagplanning en weekplanning. Je hebt een druk en aantrekkelijk leven, niet alleen thuis, maar ook... Je carrière, waar we in de tweede uur dus alles over gaan horen.
Leuk.
Maar maak je dat soort afwegingen van... oh, ik ben hier morgen, ga ik naar RTV Noord... of ik moet dat doen en zo, of ik moet een stukje rijden?
Nee, maar het is grote ritten, die doe ik altijd met de chauffeur. Dus ik zorg wel, want het kost me... Sommige dingen kosten me
extreem veel. Dat klinkt heel
luxe, hè? Ja, maar dat is gewoon een studentchauffeur. Dat kan iedereen die voor zichzelf werkt en geld verdient met praten. Ja, dan verdien je iets minder, maar dan heb je wel een chauffeur. Hè? Zo is het ook gewoon. Dus het is niet dat ik op zo klein dingen plan, maar ik weet wel welke dingen mij echt heel veel energie kosten. En dat is lange ritten over de snelweg. Vliegen bijvoorbeeld, lange ritten in de trein. Dat zijn dingen die ik wel doe, maar die veel energie kosten. Dus dan plan ik dat wel. Ik ga niet een dagvoorzittersklus doen in Breda, terugrijden en dan weer naar Breda de volgende dag. Die twee ritten, ik kan mijn werk wel doen, maar ik wil wel gewoon 100% leveren. Dus dan blijf ik daar in de buurt, zodat ik niet zo vaak die snelweg overcross. Dus dat zijn wel dingen waar ik rekening mee hou. Ja, zeker. Ja. Ja.
Ook grappig, hè? We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Als je 20 bent, schrik je als je dat soort dingen over jezelf te weten komt. Zeker als je een paniekaanval krijgt, natuurlijk, begrijp ik helemaal.
Dat is heel kut.
Maar als je dan in dat ouder wordt, dan leert jezelf zo goed kennen dat je ook met je beperkingen eigenlijk steeds beter kan omgaan.
Zeker, en waardoor je ook wat minder streng bent. Ja, dit is dus mijn ding. Ja, er zijn mensen die hebben hoofdpijn na hun werk, die moeten 2 uur liggen. Ja, dat heb ik nooit. Ik heb energie voor 180.
Ja, ja.
Dus ik weet ook mijn voordelen en ik weet heel goed mijn beperkingen. Ik weet echt heel goed wat ik niet kan. Dat doe ik dus ook niet.
Nee. Heeft dat ook, kost het je ook dingen?
Tuurlijk kost het me dingen, want stel dat nu een vriend belt... ik zit in Genève en kom je even een weekendje langs... en ik zou dat thuis kunnen regelen. Voor mij is het wel een drempel om even een treintje te pakken, tas te pakken... Ja. Zo lang in zo'n trein te zitten. Weet ik god of er een schuifdeur in die trein zit. Ja. Dus tuurlijk beperkt het ook, maar dat weegt absoluut niet op... tegen wat jij ook zegt, hoe mooi het leven het is.
En helpt het je, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal... Het heeft natuurlijk geholpen, denk ik, ook met het maken van voorstellingen. Want je tweede voorstelling ging dat werkelijk over.
Zeker, geen paniek.
Geen paniek, ja. Is dat dan dat is heel lang geleden, je hebt het over 2012, hè? Het is wel moeilijk om dat weer op te raken.
Nee, dat is...
Is dat dan ook een voorstelling geweest waar je juist heel veel... eigen verhalen heb verteld, eigen voorbeelden heb gedeeld met de mensen?
Zeker, alleen zou ik nu met de kennis van nu... had ik die voorstelling iets later moeten maken. Omdat die voorstelling gaat nog heel erg over het proces... waarin ik ontdek dat ik een angststoornis heb... en wat je dan door de samenleving en door de zorg allemaal aangeleund wordt... om dat te fixen, wat voor mij niet hielp. Dus ik zou daar nu een andere voorstelling over maken.
Want dat is dan ook meteen weer een soort van de medische molen... zorgt ervoor dat je een stempel krijgt en dan ben je dat... en dan in één keer heb je een probleem, terwijl je misschien nu zegt... iets relaxter mee omgaan.
Ik denk dat een heel groot probleem van angststoornis... maar ook van de behandeling van depressie en mentale dingen... is dat er alleen maar over gepraat wordt of er worden pillen gegeven. Terwijl je in mijn ogen mensen wat meer zou moeten motiveren om te leven. Dus ze te wijzen op wat wel kan en wat ze wel kunnen doen... zodat het levensgenot groter wordt dan de beperking die je ervaart. Dus als je een paniekstoornis hebt, geef ze je antidepressiva of kalmeringspillen. En moet
die
je erover gaan praten.
Die
hele rits heb ik allemaal gehad en ook gewoon weer mee gestopt. Dus mijn voorstelling ging daar heel erg over. Met wat ik nu weet, denk ik dat je een groot deel van de mensen veel meer helpt om ze te laten ervaren wat er wel fijn is aan hun leven. Dat te omarmen en te accepteren dat je gemankeerd bent, maar wie niet?
Is het niet bij een afkap van de duivel, maar bij een paniekstoornis is veel makkelijker dan iemand die bijvoorbeeld depressief is om te zeggen van kijk, het is zo makkelijk om te zeggen van kijk wat je wel hebt.
Als dat is hoe het overkomt, dat is sowieso niet mijn bedoeling. Wat ik bedoel is dat op het moment dat je met een depressieve stoornis of een angststoornis het circuit ingaat, over het algemeen een medicatie en erover praten de grootste factor is. Ik denk het aanmoedigen van wat wel kan zou ook een factor mogen zijn. Je hebt zulke zware categorieën, daar geldt dit totaal niet voor.
Dat snap ik ook, ja.
Maar de categorie waar ik in viel, ik had daar meer baat bij gehad.
Ja, ja. En dat heb je eigenlijk dus zelf vervolgens moeten ontdekken. Dat ben je niet doorgeholpen uiteindelijk.
Nou, tuurlijk ben ik ook hartstikke goed geholpen. Maar uiteindelijk heb ik dat grootste deel daarvan zelf ontdekt. En hoor ik nu van steeds meer mensen, ook van onze leeftijd, dat dat een ding is. En dit zal er vast ook zijn, voordat mensen nu zeggen, jij maakt de hele GGZ kapot. Dat is niet mijn punt.
Nee, dat is niet je punt. Nee. Zeg je niet op zondagochtend bij Leven in Muziek. Dat zou toch heel raar zijn.
Bij Leven in Muziek, daarom.
Ga je dus maar de GGZ kapot?
Nee, dat zal het zijn als ik dat op mijn geweten krijg. Want die was al kapot.
Nou, inderdaad, zo is het precies. De jeugdzorg, om maar iets te noemen. Maar dat is een ander onderwerp voor een ander moment en een ander programma. Is er iets, ik neem aan dat je bij jezelf wel voelt, hè, want je kan het dus enigszins voorbereiden. Ja. Soms zijn dingen minder erg en dan kun je er misschien om lachen op het moment zelf. Maar er zijn natuurlijk ook ongetwijfeld momenten die je nog overkomen, die heftiger zijn, die dichter bij dat paniekgevoel komen. Is er een soort van hek in je lichaam die ervoor kan zorgen dat je dat onderdrukt of dat je er dan op dat moment ook beter mee om kan gaan?
Ja, ik zeker. Kijk, ik weet inmiddels dat het overgaat. En dat klinkt echt heel banaal, maar een paniekaanval of hyperventilatieaanvallen, die vlakken af. Dus het moeilijkste punt is dat je doorkrijgt, ik zit er niet lekker in. Mm-hmm. Dus dan sta je op een vol marktplein. Daarom vind ik grote mensenmassa's vind ik niet heel relaxed. Voel je onrustig worden en dan denk je, kan ik eruit? En dan kom je in een soort vluchtgedrag. En eigenlijk is de code daar om gewoon relaxed te blijven. En daardoorheen te ademen en te zien dat het weer afvlakt. En even iets anders afleiding zoeken. En dan is het een heel kort moment. Ja. Maar in het begin heb je die skills niet, jongen. Nee, dan ren je als een mal over.
Omdat je jezelf ook niet kent. Als je jezelf niet kent, dan. Maar we zijn allemaal bange mensen, Gijs. Dat zeg jij ook. We gaan dit uur eruit met een lied dat gaat over dat we eigenlijk allemaal bange mensen zijn. Straks in de tweede uur praten we verder met Gijs. En dan praten we vooral ook over het zijn van een cabaretier. En het vooral het niet meer willen zijn van een cabaretier. Maar dan wel weer comedians een podium willen geven. Dan heel erg allemaal paradoxaal ergens over.
Ja, de tweede helft.
Sef en Wende voor alles bang. Want ja, we zijn allemaal toch bang, Gijs.
Zeker van alles. Maar dit zijn ook twee echt fantastische artiesten.
Ja, we zijn wel gezegend met veel. Ook, en dat is denk ik ook waarom het voor ons allebei denk ik interessant zijn. Het textuele karakter en de inhoud van de liedjes, dat is zoveel belangrijker geworden eigenlijk. Ze gaan eigenlijk allemaal ergens over. Het is allemaal goed geschreven.
Ja.
Geëngageerd.
Yes.
Iets van deze tijd weer.
Ja, er is wat protest terug in de songs. Dus dat is heel fijn. En laten we ook, omdat we hier bij een noordelijke radiostation zitten, niet vergeten dat wij daar als Noorden met Eurosonic Noorderslag gewoon een heel groot aandeel in hebben.
Ja.
In die ontwikkeling van die talenten en die podia.
Want daar krijgen ze een plek voor veel mensen. En worden ze gezien en worden ze geboekt en kunnen ze zich verder ontwikkelen. We gaan eruit dus met Sef en Wende. Want we zijn voor alles bang.
Weg kwijt. Voor de toekomst, het verleden en voor wat die met z'n tweeën stiekem met elkaar bespreken. Voor wat hebben ze in petto, voor de poppen waar ze roekeloos en harteloos mee spelen. Voor het water dat blijft stijgen, voor de droogte, voor de vloed. Voor het bloed aan onze handen, voor het plastic in ons bloed. Voor het grote onbekende en oneindige, het eind. Voor de kou en voor de vlammen, voor de pijnen, voor de pijnen, voor de pijn. En voor wat we willen en voor wie we zijn. Voor de angsten van een ander, maar vooral voor waar die angsten toe gaan leiden. Durf bijna niet te kijken.
Radio Noord.
Goedemorgen. Goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek. Het radioprogramma en de podcast van RTV Noord... waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat dus Gijs Nielissen, comedychef van Wicked... het comedypodium van Groningen / Noord-Nederland.
Yes.
Bij bekende Groninger lach je toch een beetje.
Tuurlijk.
Maar ja, wie is er geen bekende Groninger?
Nou, er zijn er heel veel. Ja, en iedereen, heel veel die ik niet ken.
Nee, iedereen
die kennen mij nu ook weer niet.
Ja, nee. Iedereen die aan dit programma meedoet, is een bekende Groninger. Ja,
ik 188 hebben er nu gezeten
Ik denk echt wel zoiets.
Ja,
ja Karel. Ja, absoluut.
Dus dit is een kwestie van tijd. Dan hebben we ze allemaal.
Hey, mensen hebben net hun koffie op.
Ja.
Hebben de wasmachine even aangezet zondagochtend. Dan kan die lekker draaien. Droog ik je erachteraan. Vaatwassertje uitgepakt. En jij zegt, mijn vaatwassermuziek is Samuel Welte. En daar schaam ik mij ook helemaal niet voor.
Nee, ik vind dat iedereen verdient Samuel Welte in zijn leven. Want die gast is zo energiek, zo vrolijk. Ik zag hem op Noorderslag met zijn eerste setje. Mocht hij 20 minuten spelen, hij had eigenlijk maar 12. Deed hij volgens mij gewoon 2 keer zijn liedje. en 2 keer leuk. Ja, ik ga dus heel goed, dat is alvast een brug naar de rest van het interview misschien... maar heel goed op de energie van jonge artiesten die gewoon denken... fuck it, pardon my French. Ik ga er staan, ik knal het eruit, ik heb er zin in. Gewoon onbevangen gas geven.
Echte liefde is te koop.
Ik zag je daar staan voor de Harbor Club... in het licht van de volle maan. Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij, een mooie meid, maar stiekem niks voor mij. Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jou. Maserati, huis op Bali, de liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet. Killer party.
Leuk en aardig, maar je komt niet in het huis op Bali... want dan moet je over Iran in Qatar vliegen, nee. Samuel Welte.
Ja, als ik het al durf. Hè?
Ja, daarom. Ja, lekker. En dat tijdens de vaatwasmuziek...
Ja, ik vind het heerlijk. Ja, maar ik heb sowieso echt wel een guilty pleasure niet eens... maar Nederlandstalige muziek vind ik heerlijk.
Het is toch geen guilty pleasure meer?
Karaoke bar, heerlijk, man.
Ja, maar het is toch maar geen guilty pleasure meer, dit man. Dit is toch gewoon...
Lekker?
Dit is toch gewoon heerlijk?
Ik hoop echt dat iedereen nu denkt van... oh, ik heb weer zin in de dag.
Nou, dat denk ik wel. We gaan al naar Westerhaar, Friese
Wijk
vanmiddag met z'n allen.
Over nog 40 minuutjes, jongens. Dan kunnen jullie in de auto.
Heel goed. Gijs, wanneer wil een mens eigenlijk cabaretier, comedian worden?
Ik denk dat de mens dat niet wil, maar dat gebeurt. Dat is een samenloop vaak van dingen, denk ik. Dus je schrijft iets, je merkt dat je met humor, denk ik, in sociaal verkeer wat kan bewerkstelligen. Dus ik denk dat veel goede comedians... waarvan ik niet zeg dat ik er een ben, hoor... maar veel goede comedians eigenlijk in een eerdere fase van hun leven gezien hebben... dat humor werkt in een sociale context, om welke reden dan ook. En dat ze ergens een keer achterkomen dat dat dus ook een baan is... of een circuit waar je in kan rollen.
Die praat je echt in de derde persoon. Hoe gold dat dan voor jou?
Nou, voor mij was het net iets anders. Ik vond mijn leven best wel saai. Toen ik naar Groningen ging, had ik hele hoogdravende verwachtingen... van hoe het dan in een klein dorp was en in een grote stad. En ik kwam er eigenlijk achter in Groningen... dat ik precies hetzelfde deed als in dat dorp. Namelijk voetballen, bier drinken, Champions League kijken. En toen dacht ik, misschien moet ik mezelf eens uitdagen... door iets te doen waarvan ik denk dat ik het niet kan. En met die ogen ben ik gewoon gaan googlen. En toen kwam ik bij de USFA een cursus Kleinkunst en Cabaret... En toen dacht ik, hé, maar ik schreef op de middelbare school wel gedichtjes en liedjes. En ik vond mijn Sinterklaasgedichten best grappig. Misschien moet ik zo'n cursus eens wagen. Maar echt zonder enige pretentie. En dat bleek voor mij wel hoe zeg je dat? Een schot in de roos. Ja.
Je ging rechten studeren in Groningen, want...
Ja, ik wilde advocaat worden. Ik had wel wat met praten. En zoals elke 18-jarige dat dan denkt. Ja. Maar ik kwam heel snel achter dat het helemaal niks voor mij is.
Nee, dat was geen succes.
Nee. Nee. Omdat je heel erg aan de letter van de wet moet houden. En improviseren. Een beetje lullig. waar ik later mijn werk van heb gemaakt. Ja. Was niet zo aan de hand.
Nee,
het bleek toch anders dan in de films.
Ben je ook gestopt dan uiteindelijk met die studie? Heb je nog wel iets?
Ik heb anderhalf jaar rechten gestudeerd. En daar iets van 15 studiepunten aan overgehouden. En toen ben ik communicatiewetenschap gaan doen.
Ah, en dat heb je gewoon keurig afgemaakt.
Zeker. Ik heb een master, jongen.
Kijk aan. Ja. Ook hoor trouwens.
Ja, maakt er niet uit. Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad in Groningen altijd. Dus dat is veel belangrijker.
Oké, je gaat dan een cursus doen. Je ontdekt waarschijnlijk dat het dan nog beter bij je past dan je dacht dat het was. Maar kijk, vanaf van een cursus doen tot daadwerkelijk op een podium van een festival, cabaretfestival meedoen, dat zijn nogal wat stappen die je moet zetten.
Ja, dat klopt. Alleen ging dat in mijn geval gewoon allemaal heel snel. Omdat ik maakte samen met Karin Noeken bij die cursus maakte ik 20 minuten materiaal. En met die 20 minuten deed ik auditie bij het Leids. En toen werd ik toegelaten. Dus dat
Leids, dat is Leids voor jou. Festival. Ja, dat is, we gaan nu in één keer in jargon met elkaar praten. Ja, voor de mensen het Leids, wat is het Leids?
Het Leids cabaretfestival is het grootste cabaretfestival van Nederland. Kameretten is ook heel groot, dus die twee naast elkaar. En dat is eigenlijk de plek waar je moet zijn om een theatertour te krijgen, een management te krijgen, of in ieder geval in die wereld. Want het is ergens een hele gesloten wereld, de comedy en de cabaret. Dus je wil daarin. Tenminste, ik wilde daar dichterbij zitten. En dan was het Leids Cabaret Festival was een entree. En ik deed auditie voor de ervaringsplek, maar ik werd geselecteerd voor het festival. Dus dat was toen voor mij een verrassing. Maar wel een hele fijne verrassing, omdat ik daardoor echt een enorme boost kreeg in mijn ontwikkeling, in de speelplekken, in de kansen die ik kreeg. En ik kon gelijk met de grote namen een beetje napraten naar voorstellingen. Ja. Zodat je de tips kreeg van zo hoog mogelijk. Want dat is echt heel belangrijk in welke kunstdiscipline je ook ontwikkelt. In mijn ogen moet je zo snel mogelijk met de allerbeste mensen zitten. Zodat je jezelf daaraan optrekt en dat je niet in een soort middencircuit blijft hangen.
Ja, ja. Wie was de allerhoogste toen waarmee je sprak of die jouw tips gaf?
Nou, Wim Helsen bijvoorbeeld is een Belgische cabaretier. Een hele bekende. Misschien is het ook een beetje omdat ik in die wereld zit. Maar een Jochem Meijer liep veel rond in Leiden. En dat zijn dan toch wel gasten die waar je en tegen opkeek en waar je vroeger dvd's van had.
Mm-hmm.
Dus wat die over je, wat je maakt zeggen, komt bij mij 10 keer harder binnen en is veel relevanter dan wat iemand in jezelfde league ervan vindt. Mm-hmm. Want die is er misschien nog een andere bedoeling bij. En met Micha Wertheim heb ik later in Groningen ook wel een aantal gesprekken gehad rondom het festival die me bij zijn gebleven. En Hans Sibbel, dus Lebbes van Lebbes en Jansen, die heeft me geholpen tijdens het Leids Cabaret. Dus dat is een fijn groepje.
Omarmt die wereld makkelijk een nieuw talent of een nieuwe naam?
Ja, heel makkelijk in mijn ogen. Ook omdat ik zie in cabaret en comedy dat er best wel een grote wereld is waarin mensen elkaar willen helpen. En nou is het bij stand-up comedy, om het wat ingewikkelder te maken, soms wel een ding dat de concurrentie natuurlijk ook gaande is. Dus er zijn veel podia, niet in het noorden, maar in de rest van het land zijn veel podia. Maar er zijn ook heel veel comedians die natuurlijk allemaal willen spelen.
Ja.
Vandaar dat ik ook denk van je moet echt toptalent en de grote gevestigde namen bij elkaar krijgen. Omdat je dan het snelst door kan ontwikkelen. Zodat je niet die tips krijgt van mensen die misschien een dubbel belang hebben.
Ja. Ja, heel goed. We kunnen zo even praten over hoe dat dan vervolgens is om een tijdje in die wereld rond te bivakeren en hoe je dan ook vervolgens daar weer gillend afscheid van neemt.
Ja.
Een van de namen, en ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij dat heel erg goed vond, maar toen ik in dit programma zat op die plek waar jij nu zat, liet ik ook iets horen van Comilvo, het Vlaamse kleinkunstgezelschap. Ik denk, misschien maken zij wel de beste kleinkunstliedjes in de Nederlandse taal op dit moment. Maar goed, dat is, zeggen we niet over alles wat voorbij komt.
Ja.
Waarom kies jij hen uit?
Twee dingen, Comilvo. Ik heb iets met België en vooral met Vlaanderen. Ik weet niet wat dat is, maar er zit met het fietsen. Maar ook in de comedians die daar vandaan komen. Ik heb in Leiden met een aantal Vlamingen gespeeld. En later ook op een tour. En dat is gewoon, ik vind het heel inspirerend hoe zij de taal bezigen. Dus ik vind het gewoon lekker in het gehoor liggen. En specifiek dit liedje is iets wat ik me zelf vaak afvraag als ik op stedentrip ben. Dat er heel veel dingen geschreven zijn altijd op hele mooie plekken. Op bankjes of in toiletten of op tafeltjes is iets gekerfd. En daar zit natuurlijk altijd een verhaaltje achter. Ja, en dit specifieke verhaal, het verhaal vertelt zich straks zelf. Dus ik zal er niks over vertellen. heeft ook nog een link naar mijn grote liefde Annabel. Want wij luisteren dit lied heel vaak samen. En dan mijmerden we zo over, stel dat dat misschien dan nu nog niet goed gaat, dan moeten we elkaar later natuurlijk wel weer treffen op plekken of dat soort dingen. Dus dat zit er ook in. Wat mij betreft is aan alle kanten fantastisch.
Como vo, Madrid.
Dat ik na al die jaren nog eens schrijf, heeft op zich niks om het lijf, geloof me.
Je kan op zondag inderdaad naar Westerhaar gaan en je kan, weet ik veel, het huis schoonmaken. Maar je kan ook gewoon, net als met Vrouwtje, met Stien, gewoon een koptelefoon opdoen en luisteren. Gewoon lekker naar een paar albums van Kom of Ho gaan luisteren.
Lekker,
dat is toch zo heerlijk. Hey, Wicket, maar ik wil toch nog even naar, dat is alle ervaringen die je daar nu in meebrengt. Dat zijn ervaringen die je zelf hebt gehad natuurlijk als comedian. Ja. Hoe ga je eigenlijk te werk als comedian? Hoe maak je zo'n set? Hoe werk je? Hoe werk je grappen uit? Hoe maak je iets wat goed is of wat beklijft?
Nou, eigenlijk, er zijn een paar manieren om dat te doen. Dus wat voor mij werkt, is gewoon heel erg observeren. Dus ik observeer wat er bij mezelf speelt en wat er om me heen gebeurt. En dan verzamel ik daar materiaal uit. Het kan de actualiteit zijn of iets wat je dwars zit of iets waar je aan stoort. En dan begin je met schrijven. En dan moet dat een keer naar publiek, zoals het dan heet. Dus je kan op je zolderkamertje een hele rant schrijven over waarom jij Friezen niet leuk vindt. Ik noem maar eens iets, of Drenthe.
Tukkers.
Of Tukkers, dat zou ik dan zelf niet kiezen. Maar dat wil je dan een keer testen voor publiek. Dus dan moet je van papier naar publiek. Dat doe je dan vaak bij een open mic of een klein theatertje. En dan ga je kijken wat beklijft bij dat publiek. En is dit wat ik wil vertellen? Dus het is eigenlijk best wel een ambacht, een beetje beeld houden vanuit een hele grote tekst naar steeds kleinere tekst.
Maar het is geen grapje schrijven, hè? Dat denken mensen vaak ook volgens mij. Van je moet een leuke anekdote vertellen met een goede punchline. Het komt ergens anders vandaan.
Het is eigenlijk wat we bij de comedy lessen bij Wicked zeggen als de mensen binnenkomen. Je moet niet grappig doen. Je moet eigenlijk gewoon een verhaal te vertellen hebben. En waarschijnlijk is humor je vorm en dan komen we daar wel. Maar laat die moppenboekjes thuis en dat nodeloos ouwehoeren, dat moet eigenlijk niet. Dus comedy les is echt hartstikke saai, serieus.
Ja. Waarom is het hartstikke saai?
Nou ja, omdat mensen er wel eens met de verwachting binnenkomen. Nu zit ik met de 10 nieuwe Jochem Meijers en Hans Theuwers hier. En dan zitten mensen gewoon te beuken op een verhaal dat ze al 15 jaar docent zijn en er geen reet meer aan vinden. Ja. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk wel comedy, maar dat is wel gewoon een procesje.
Ja, ja. En er moet een soort van, als je zo'n verhaal schrijft, moet er een. Je moet je persoonlijk zeer verbonden voelen met dat verhaal. Ja. Moet je ergeren bijvoorbeeld.
Ja, want dan hou je het wel het langst vol. Want het publiek het heeft feilloos door of je iets vertelt omdat je graag wil scoren of omdat iets je echt bezighoudt. Nee, en dat tweede is veel interessanter voor het publiek om naar te kijken. Ook al heeft het publiek dat zelf soms niet door. Maar als je snel afhaakt bij een comedian, dan is het vaak omdat het gewoon bedachte grapjes zijn. En het verhaal moet heel erg passen bij de persoon.
En hoe werkte dat dan bij jou? Was jij dan, wat je nu zelf jouw comedians leert, was je zelf al zo'n comedian toen je begon in 2010?
Nee, want ik begon in 2007 of 2008 met een beetje spelen. En dat was ook wel gewoon grap gedreven. Dus dan ik was heel actueel altijd. Dus dan keek ik naar het nieuws en dacht ik, welke grap kan ik maken bij deze headline?
Ja.
Wat op zich nog niet ineens een hele verkeerde hoofdoefening is of schrijfoefening. Alleen houd dat dus een keer op. Zo'n mitrailleur van grapjes is een minuut of 7, 8 leuk. En dan gaan mensen zich gewoon afvragen, wat kom je eigenlijk doen? Wat kom je vertellen? Dus dan moet de persoon zijn intrede nemen. En het kan zijn dat de persoon dus helemaal geobsedeerd is door nieuws. Daar ging mijn eerste voorstelling over. En dan krijgt dat een plek die een beetje past bij de persoon. Dus ik begon wel gewoon met one-linertjes en grapjes en lollig doen. En ik werd gelukkig gecorrigeerd heel snel. En dat was het voordeel wat ik had, omdat het vrij snel ging. Dat zeiden, waarom sta je eigenlijk? Je kan ook thuis zitten. Of je kan ook wel je studie af gaan maken nu sneller. Maar je wil blijkbaar iets vertellen. Wat is het? Wat zit je dwars? Nou, en dat is, vind ik nog steeds een hele goede vraag.
Ja, dat zou voor heel veel mensen een hele goede vraag zijn,
ja,
toch?
Zeker, ja. Ja. Ja, ja.
Maar
ja.
Ik heb nog wel iets teruggelezen. Ook over wat je zelf zei over die twee voorstellingen die je gemaakt hebt. Je zei, in 2010 speelde ik eigenlijk heel erg een cabaretier.
Ja. Ja. Ja, het was gewoon wat ik nadeed. En het was ook heel raar eigenlijk. In 2010 weet ik nog dat er van mij verwacht werd dat ik een pauze in mijn voorstelling deed. En het liefst één liedje, want dan was het makkelijker te verkopen. Dus je moest gewoon concessies doen aan wat je wilde maken eigenlijk. Omdat je anders geen speelplekken kreeg, wat ik wel snap. Maar dat levert ook heel erg op dat je dan gaat kijken naar ouderwetse cabaretiers. Mm-hmm. Met een liedje en een pauzetje. En dan moet je naar die pauze alles weer opbouwen. Ja, en dan speel je dus. In mijn ogen was ik in die eerste voorstelling mezelf wel aan het ontwikkelen, maar niet mezelf. Maar die tweede voorstelling viel het op zijn plek.
Ja, ja. Maar toen, omdat het toen heel persoonlijk werd, want toen heb je geschreven en gemaakt over.
Ja,
je
ik heb gewoon verteld wat ik wilde vertellen. Wat ik ook aan mensen zou vertellen als ze me niet op een podium hadden gezet.
Ja. Ja. En dan is het ook meteen klaar daarna.
Ja, want ik voelde aan alles dat het klaar was om iets anders te gaan doen. En ik merkte dat het plezier wat ik had en de struggle die het voorstelling maken met zich meebrengt, voor mij niet een hele fijne mix was.
Dan zeg je het heel mild eigenlijk. Ik heb ook dingen voorbij zien komen als die toch meer richting intense haat gingen tegenover het zijn van het vak dat je uitoefende. Het reizen, met elkaar omgaan en dergelijke. Nou,
intense haat is dan weer te zwaar aangezet, maar laat ik het zo zeggen dat ik er geen energie meer uit haalde om in kleedkamers te zitten met andere comedians. En de hele dag de bril op te hebben van de comedian en zo naar de wereld te kijken. Ja. Dus ik merkte dat mijn eigen wereldbeeld verwrongen werd door het feit dat ik alleen maar dacht in voorstellingen, scènes en grappen.
En dat betekent dan dat als je mij treft, dat je dan denkt, zegt hij iets raars, kan ik dat gebruiken?
Ja, eigenlijk is de loop dan weer een beetje rond. Dat ik denk dat ik vroeger op het schoolplein altijd humor gebruikt heb om me eruit te kunnen lullen, omdat ik het fysiek niet aankon. Toen heb ik dat helemaal omgezet in twee voorstellingen. Dus het ambacht van comedy heb ik wel. En nu zat ik eigenlijk weer op hetzelfde punt. Dat ik mijn hele dag bezig was met grapjes maken, om dingen lachen. De lichtheid van alles zoeken, ook tegen beter weten in. Uit een soort van comedy drive. En toen dacht ik, dit ben ik dus ook helemaal niet. Dus dan ga ik weer wat anders doen. Maar dat is wel gewoon hoe ik leef. Dat ik dingen aanpak, fantastisch vindt. En als ik op een gegeven moment denk, volgens mij moet ik wel weer een beetje sturen, dan ben ik ook niet bang om weer wat los te laten.
Voelt dat niet als een nederlaag ergens?
Nee, helemaal niet. Ik heb twee hartstikke mooie voorstellingen gemaakt, 12 jaar gespeeld. Ik zou niet weten wat
misschien was het dan ook. Voor sommige mensen is het waarschijnlijk de ultieme droom. Die mensen misschien ook met wie jij nu werkt bij Comedy Club Wicked. Ja. Is dat er echt vanaf, bij wijze van spreken, je 13e dingetje, dit is de richting die ik op wil. Ja. En als het dan na twee voorstellingen of zo bij jezelf in één keer het gevoel komt, dit is het helemaal niet, kan het als een nederlaag voelen. Maar bij jou, omdat het eigenlijk zo
ontstond. Mijn droom is helemaal niet zo. Ik wilde niet een heel filosofisch gesprek maken, maar mijn droom is veel hoger, zeg maar. Niet op de kijk, een voorstelling maken is voor mij heel erg op de grond. Een bedrijf runnen is heel erg op de grond. Dat is beneden, dat kun je pakken. Ja. Mijn hogere doel is veel meer vrij zijn, mooie dingen maken, mensen verbinden, ontmoeten.
Ja.
En dat kan in een voorstelling zijn, in een festivalvorm, in een bedrijf, als vader. Misschien beginnen wij nog wel een keer in Haringkar. Zie ik het ook wel gebeuren. Dus ik heb niet zo'n praktisch doel
ik
in mijn
dacht
leven.
Wel, toen ik dus vandaag bij Dino Park in Wedden was, dit kan wel beter. We kunnen een beter Dino Park
in de buurt. Ik voel een uitdaging aankomen. Ja. Leuk. Ja, lijkt me mooi.
Maar ook wel weer heel erg op de grond, toch?
Dan waarbij Wedden in de buurt zouden we kunnen concurreren? Want je wil wel die aanrijroute hebben.
Nou, ik denk iets dichterbij. Ik denk, kijk, als er heel veel schoolklassen vanuit de stad of rondom de stad, zeg maar, die zoeken altijd een plek waar ze op schoolreisje gaan. Er zijn er gewoon heel veel scholen in de stad Groningen.
Zeker.
Als je nou iets dichterbij gaat zitten dan Wedden, dan kun je heel veel bedienen ook.
Dino Park Haren, gouden dino's.
Ja, ik denk ook heel erg commercieel meteen. Is het dan ook zo dat het dan, dat je dan, je bent natuurlijk weer nu in die wereld gestapt met Comedy Club Wicked, maar je bent dan ook wel echt helemaal uit geweest.
Ja, ik ben helemaal uit. Wat je zegt klopte wel deels. Ik ging niks meer kijken, ook geen Amerikaanse, Engelse stand-up shows. Ik ging niet meer op bezoek bij collega's. Ik deed er helemaal niks meer mee. Ik wilde gewoon echt Cold Turkey afkicken. Ja, en daarna moet je er weer in die wereld.
En dat hoeft niet, daar kun je zo nog even iets over zeggen. Maar je gaat er dan dus uit. Het is ook wel interessant. Dus dan ga je ook, als je dan weer een keer gaat kijken, kijk je natuurlijk met een frisse blik.
Ja.
Hoe is die scene voor jou nu? Want ik ben ook bij jou geweest bij Wicked. En ik ga, nou ja, veel van mijn collega's en vrienden die zijn ook comedian of cabaretier. Ja. Ik vind het een ingewikkelde wereld.
Soms. Is het ook.
En ik vind het ook niet aan te, ik denk niet van ik word het zelf. Ik niet dat ik het ook kan of ambieer verder, maar elke keer dan denk ik knap dat je doet, maar ik ben blij dat ik niet in Hugo Waard sta vandaag.
Nee, klopt. En wat ik denk ik probeer met Wicked en doe ik samen met Rico te maken gewoon de plek waarvan ik denk dat hij er misschien in mijn tijd dan niet was. Dus comedy heeft iets keihards en iets heel kwetsbaars. En ik vind het fijn dat wij gewoon een veilige plek kunnen maken waar comedians zich thuis voelen en dat we ook over meer dingen dan comedy praten. Dus met de comedians waar wij nu mee werken heb ik ook echt wel andere gesprekken dan over een punchline, maar ook waar ze staan, waar ze heen willen, of ze er een beetje lekker in zitten. Dat was in toen ik speelde, maar kan ook zijn dat ik me omringde met die mensen, was het echt alleen maar grappen. En elkaar kop over kop afvangen. En het ene moest nog lolliger dan het andere. Was ik denk zelf ook onderdeel van. En dat miste ik totaal niet. En wat ik nu zie is dat wat wij bouwen, dat het wel kan. Dus dat je op een andere manier ze bij elkaar kan brengen.
Waar kwam die ambitie vandaan om zo'n comedyclub in Groningen te starten?
Eigenlijk een combi van dingen. Dat Rico, mijn compagnon, die wilde graag comedy gaan ontwikkelen. En die kwam erachter dat dat in het noorden gewoon moeilijk is. Er zijn weinig podia en er is weinig opleiding. Je hebt een restaurant op de Grote Markt Wijk, waar wij de jongens die de horeca doen van kennen. En die hebben een fantastische kelder. En die zochten daar invulling voor. En ik was na een aantal rondjes advies bij jonge comedians toch wel weer geïnteresseerd geraakt in die wereld. En ik kreeg er wel energie van weer om met jonge lui te werken. Nou, en toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen dachten we, oké, de vraag vanuit de wijk was, kunnen jullie een keer een comedy night doen? En Rico die zei, dat lijkt me mooi. Ik zei, ja, ik wil hier vol gas al mijn tijd, vrije tijd, want dat is het, inzetten. Maar dan bouwen we gewoon een comedyclub die gelijk kan levelen met Haug en met Toemler.
Ja, dat zijn de twee Rotterdam, grote Amsterdam. Clubs.
Rotterdam, ja. Amsterdam. Ja. En dan gaan we gewoon alles geven om het fantastisch te maken. En dan wil ik er wel aan meedoen. En dat is wat we nu aan het doen zijn.
Maar zegt dat iets over jou dat dit het niveau is dat je dan nastreeft? Het is alles of niets?
Alles of niks, ja. En want ik steek mijn tijd erin. En ik kan ook met mijn kinderen zitten.
Ja.
Dus als ik die mijn tijd aan geef, dan ga ik all in.
Ja, ja. We praten hier toch een beetje in jargon. Dat is onoverkomelijk. We gaan ervan uit dat iedereen maar weet wat een comedyclub is.
Ja.
Wat is een comedyclub?
Een comedyclub is een plek waar je naar stand-up comedy gaat kijken. En dat onderscheidt zich van het theater. In die zin dat je bij een stand-up comedy avond altijd 5 spelers hebt. Dus je hebt een presentator, dat noem je de MC. Die presenteert de avond. En die kondigt 4 tot max 5 comedians aan die 15 tot 20 minuten materiaal spelen. Dus het is een hele snelle dynamiek. Niet één artiest die de hele avond heeft, maar je hebt een aantal artiesten die samen die avond vullen. En het heeft een nachtleven vibe.
Ja, ja.
Dus in het theater is het vaak, mensen hangen het jasje op en drinken een kopje koffie en ze zijn, with all the respect, weer zo'n Frans woord, wat ouder. En bij ons komen mensen tussen de 20 en de 60 zo ongeveer. Ook wel met uitschieters naar boven en naar beneden. Maar we hebben best wel een breed, jong publiek. Dat lekker met een biertje in de hand op een houten stoeltje in de kelder van Wijk zit en in de pauze er nog eens een pakt.
Ja, en je zei er eerder ook al iets over. Het is ook een combinatie van jong talent en van ervaren comedians die dan op een avond met elkaar optreden.
Ja, ja, dus bij ons zijn gewoon stadjes die via een andere open mic nu inmiddels aan het spelen zijn. Die doen 3 minuten en op dezelfde avond kan Daniel Arends afsluiten met 20. Nou, en die ontmoeten elkaar. En die hebben een gesprek over het vak. En dat is dan soms heel hard en soms pijnlijk. Maar over het algemeen is dat ook heel helpend.
Ja, heel goed. Ja. Het is er nog maar kort.
Ja.
En ik wil je niet al te veel veren in je reet steken, want dat is helemaal niet nodig. Maar het is toch wel goed gelukt al.
Ja, dat is het ook. En ik denk dat het goed gelukt is omdat er een heel goed plan achter zit. En dat we de lat gewoon heel hoog hebben gelegd. En dat doen we nog steeds elke dag. Want we nemen met sommige dingen geen genoegen en die doen we dan ook niet.
Noem eens een voorbeeld dan. Wat is dan voor jullie een ondergrens waar je niet doorheen wil zakken?
Nou, bijvoorbeeld in wie we boeken. Dus de avonden waar de mensen gewoon een ticket voor betalen, moet er een bepaalde norm zijn. Ja. En dat betekent dat niet iedereen kan komen spelen. Bij een open mic is er weinig grens, maar bij de professionele avonden wel. En we hebben gewoon, en dat wordt gruwelijk onderschat, ook bij andere clubs en op plekken, de gastvrijheid, hoe je een artiest ontvangt, vanaf dat hij de trein of de auto uitgaat, totdat hij op het podium staat, die bepaalt ook of hij kan leveren. Dus bij ons is het zo, je kunt Wijk /wicket niet inlopen zonder dat je gezien wordt. Je kan daar mee eten. Je kan daar 's middags al werken. Je kan blijven slapen. Je kunt dan met een late check-out naar je volgende show. We hebben gewoon de hospitality voor de comedian. Dat klinkt allemaal heel business. Ja. Hebben we gewoon gigantisch goed geregeld. En dat was echt een uitdrukkelijke wens vanuit mij. Omdat ik weet hoe slecht vaak het is om te toeren en te reizen en voor de 30ste keer patat met een frikandel te eten in het emballagehok. Ik overdrijf nu een beetje, maar dit is wel ook wat er gebeurt. En wat er dan gebeurt, is dat die comedians zich thuis voelen in de club. Dus die vinden het makkelijker om hun set te spelen en om te spelen. Plus dat ze heel graag terugkomen en tegen elkaar zeggen... joh, weet je wat tof is? Als je naar Groningen gaat... dan is het ook nog eens heel gezellig.
Nou ja, het is wel interessant, want het zegt ook iets over de rol. Hè? Want het is een podium dat je hebt gecreëerd. Het is niet een theater, maar wel een podium wat lijkt op een theater.
Ja.
Maar het is eigenlijk je hebt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... tussen artiest en podium. Heel veel podia zijn, en zeker denk ik ook kleinere podia... en wat kleinere steden... die zijn toch ook wel inderdaad van... ja, wij geven jou een podium, Gijs Nillessen. De rest is voor jou. Hoe je eet en drinkt en hoe je zorgt dat die zaal volkomt. Succes er verder mee.
Nee, dat doen wij. Ja. Dus wij doen die kant en wij zorgen dat er geleverd wordt.
Karel doet nu zo. Karel, die begint niet op zijn lood. Die vindt dat we te lang praten. Die vindt dat er weer muziek moet, Karel, hè?
Ja.
Ja, goed. Nee, dat is streng. Nou, sorry. Je ging iets heel interessants zeggen, maar we moeten nu iets gaan draaien.
Ja, dat doen we in de extended podcast version op Spotify.
Op Podimo doen we dat.
Dan gaan we naar luisteren eigenlijk.
Ja, dan gaan we. We kunnen zo doorpraten. Ik dacht nog wel, want het werd in één keer heel interessant. Ik dacht nog wel, je wilde Avicii laten horen.
Ja.
En dan kom ik toch even weer terug bij dat je zelf bent gestopt als comedian. Want Avicii, dat is natuurlijk heel tragisch. Die jongen heeft zelfmoord gepleegd. Wat een grote artiest is met ontzettend veel talent. Heel veel aandacht.
Ja.
Maar het gaat ook over het bewaken van je eigen grenzen. En wat je eigenlijk wil in het leven.
Zeker, ja.
Ja. Is dat dus een beetje een belachelijke vergelijking tussen Gijs Nillessen en Avicii?
Nee, maar die is er ook niet hoor. Nee, er is geen parallel.
Daar gaat dat dan volgens jou over. Dat je zelf dus wel moet zeggen als artiest tot hier in die verder. Nou ja, dat past ook wel bij het praatje van net eigenlijk.
En het laatste, en dan gaan we echt naar die muziek. Ja. Wat ik dus belangrijk vind, is dat je, dat je zuinig omgaat met de breekbaarheid van het talent. Want er zitten vaak hele lieve mensen achter en daar moet je oog voor houden.
Wake me up!
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
nou niet een beetje, het is nogal psychologie van de koude grond... als we jouw verhaal op Avicii gaan plakken... in de zin van, hij is niet voldoende begeleid. Dus dan is dit de oorzaak geweest. Maar het is natuurlijk wel... Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel, zeker ook muzikanten... maar ik denk ook heel veel andere artiesten... die wat jij schetst over hoe wicked met mensen om wil gaan... dat die het helemaal niet vinden. Ook niet bij impresario's of bij agenten of bij podia of wat dan ook.
Nee, en ook echt op veel plekken wel, hoor. Het is niet dat wij nu de enige zijn die dat zo doen. Maar ik vind gewoon dat er oog voor moet zijn. En vooral voor de kwetsbare positie die beginnende artiesten hebben. Het is moeilijk om een podium te krijgen. Er is een moordende concurrentie. Er is veel onzekerheid over wat ze zelf maken en wat ze daar dan van vinden. Dus het is al wiebelig genoeg. Dus zorg dan in ieder geval dat als je een plek hebt waar die wiebeligheid een podium krijgt, dat je goed voor ze zorgt.
15 jaar geleden, best een goede grap. Niet een geweldige grap, maar een goede grap. Op dit moment zijn er meer cabaretiers in Nederland dan mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
Ja.
Dat is denk ik nu nog erger zo.
Denk het wel, ja.
10 jaar later.
Ja.
Dat betekent...
Nog wel, hè?
Wat?
Die oorlog
ja,
komt die, wel.
Ja, dan zijn er weer meer mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Dus dat lost zich...
Dit lost zich wel op.
Ja, maar ik bedoel ook... ook nu leid je weer mensen op. En niet alleen hier in Groningen. Er zijn allerlei theaterscholen en zo. Bij de Vleet. Ik werk ook zelf voor een theater. Waar dat ik denk per week wel 5-6 mailtjes krijg van mensen die heel graag hun stand-up set of hun cabaret show in USFA dan willen spelen. Ja. Waar ik werk. Spreek jij met jouw mensen een eindpunt af? Zeg van, komt er een... We hebben ook gewoon... loodgieters nodig en zwemdocenten en dat soort mensen.
Ja, dus, in een bepaalde vorm wel. Even één stap terug. Je noemt heel snel van er is de wereld aan opleidingen. Nou, in het noorden dus niet, nee. In mijn ogen. Nee. Dus dat punt dan gemaakt. Maar een echt eindpunt is natuurlijk niet per se aan mij... om een eindpunt van een carrière te definiëren. Maar wat ik wel doe met de mensen die beginnen... is dat ik heel duidelijk ze probeer voor te houden. En dat doen onze andere docenten ook. Van dit zijn een aantal stappen die je kunt gaan nemen. En dan kan er wat gebeuren. En dan moet je op een gegeven moment jezelf wel afvragen... ga ik doorpushen? Of vind ik het leuk om in kleine zaaltjes achteraf 15 jaar te buffelen? Want dat is iets waarvan de meeste mensen natuurlijk niet... met die ambitie komen ze niet binnen. Mensen hebben grotere dromen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed is om gedurende een traject... en dat je de mensen dichtbij hebt om het daar gewoon continu over te hebben. Is dit de plek waar je wil zijn? Want jij zegt loodgieters, dat is misschien best wel een afslag. Ja, maar onder die comedians zitten heel veel goede docenten... Ja. Schrijvers, ja. Co-writers, theaterproducenten.
Ja.
Dus een iets breder veld laten zien... In de wereld waarin wij dan werken, dan alleen maar carré als eindpunt. Ja. Tuurlijk, ja, dat is
heel gezond. Heel gezond.
Ja.
Dit doe je natuurlijk, dit gaat hartstikke goed. Zit er nog een. Als het bij jou alles of niets is, hè, en je zegt er zijn eindpunten, ik heb dromen. Het werkt al goed, hè? Er komen veel mensen, het heeft naam gekregen, je hebt goede comedians staan, het loopt en zo. Is er voor over 3, 4 jaar, 5 jaar. Nog een stip aan de horizon voor Wicked?
Ja, zeker. Ik wil dat de club zich nu bestendigt. Want je zou ook nog ergens kunnen zeggen dat we net einde hype zijn. Dus dingen gaan goed. Maar dit wil ik gewoon een aantal jaren heel goed doen. Ik zou een groot comedy festival in Groningen willen. Daar zijn we met de heren van Wijk ook wel over in contact. Want die hebben meer plekken in de stad. Lijkt me tof dat we wat ze in Rotterdam en Utrecht doen. Een groot comedy festival in Groningen. Zou ik het ook internationaal voor een deel wel willen programmeren. Dus dat is wel een ambitie. Ik geloof dat de Schouwburg er ook wel bij is. En ik zou het heel mooi vinden als uiteindelijk iemand die gewoon op een maandagavond bij Wicked naar binnen is gelopen, uiteindelijk het Leids Cabaret Festival of Cabaretten wint en gaat spelen.
Ja.
Zodat we echt, dat is het doel wat we voor ogen hadden, Noord-Nederland eigenlijk unlocken voor die stand-up comedy scene en dat talent door laten stromen. Dus dat zou mooi zijn.
Goed. Wat je ook nog doet daarnaast is aan niet-comedians, maar ons aan Jan en alle man zou je kunnen zeggen, ook leren hoe het is om in het openbaar te spreken.
Ja,
want
klopt.
Dat is eigenlijk volgens mij hardcore je dagelijks
hardcore
werk.
Hardcore business, 360 talk. Ja, dat doe ik met Jonas samen.
Ja. Ook denk ik een zware behoefte die ingevuld dient te worden.
Ja, veel mensen struggelen natuurlijk met spreken in het openbaar. En waar dat vroeger bij ons heel erg ging over echt presenteren, merken wij nu, zal ook een deel de generatie misschien zijn, dat sowieso je uitspreken op de werkvloer of in een vergadering in durven spreken of je mening durven geven of je plan durven te vertellen, dat daar best een hoge drempel is. Dus in die zin is dat ook wel wat geëvalueerd. Dat begon echt als een presentatietrainingbureau, Jonas en ik samen. Inmiddels is dat een bureau met iets van 12 freelancers die we ook hebben aangehaakt. En helpen we eigenlijk gewoon mensen om hun verhaal te vertellen. En dat kan de directeur zijn die koerswijzigingen aankondigt. Maar kan ook gewoon Piet van de afdeling zijn die het moeilijk vindt om te praten als zijn collega's om aankijken.
Dus in mijn hoofd was het ook heel erg eigenlijk een soort van, je leert daar voor een groep mensen een presentatie te houden of te presenteren. Maar dit gaat dus inderdaad ook van, hoe krijg ik een goede beurt in een vergadering met mijn team?
Ja, en hoe durf ik me uit te spreken eigenlijk in de brede zin? Je hebt een hele theorie daarachter, die heet de presence, zeg maar. Je moet ergens eerst aanwezig durven zijn voordat je je mond open doet.
Ja.
Dus daar gaat het ook vaak over. Van heel veel mensen hebben een goed idee. Dat is sowieso interessant, dat de meeste mensen met goede ideeën, die praten dus niet. En dat is heel interessant. Dus de mensen met een grote bek, wij twee,
ja,
die praten de hele
tijd.
We hebben
ook goede ideeën.
We hebben ook goede ideeën, ja, dat klopt. Ja, ja. Daar, god, daar gaat mijn punt. Nee.
Ja, ja.
Maar dus dat vind ik in het werk bij 360 ook heel mooi. Dat je zo 's ochtends een groep ziet. Ik doe niet heel veel trainingen meer. Meer dat de trainers doen. Maar als ik er dan nog in doe en ziet zo'n groep. Dat je eigenlijk aan het eind van de dag denkt, jeetje. Ik had dus niet verwacht dat uit die twee de relatief stille personen zulke mooie dingen kwamen. Dat vind ik er heel leuk aan om dat te zien.
Ik bedoel, dat is nu inderdaad misschien een maatschappelijke punt dat je er maakt. Maar het is ook wel interessant als dat, ik denk, een geëvolueerd idee is van, nou ja, het werk dat je nu doet met 360 Talk. Dat eigenlijk mensen met de beste ideeën zich niet meer durven uit te spreken. Omdat er inderdaad ergens bestuurder zit. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren denken, zo is het precies op mijn werk.
Ja, zeker.
Wat kunnen die mensen dan doen zonder, ja, je moet niet al je tips en tricks weggeven. Nee, want dan heb je geen inkomsten meer. Maar
nee, dat, nee,
wat kunnen die mensen dan doen?
Nou ja, kijk. De mensen die niet durven inspreken is een beetje lastig. Dat is heel lastig, want anders zouden ze wel praten.
Ja, dat begrijp
ik, dus je moet als leidinggevende, eigenlijk wat ik bij de Comedy Club doe, moet je voor je afdeling doen. Zorg dat je een sfeer ontwikkelt en hoe je dat doet, dat moet je zelf weten. Maar dat inspraak in ieder geval breed is. En de meest simpele oplossing is, en die geven natuurlijk ook altijd, is dat je gewoon is. En het spijt me, Bram, dat het zo eenvoudig kan zijn, maar het gebeurt gewoon niet. Dat je het rondje afmaakt. En dat je met spreekbeperkingstijd werkt. Dus dat je zegt, nou Bram, leuk, je hebt volgens mij ook 10 georeerd.
Zoals Karel deed net.
Zoals Karel net bij jou deed. Ja, dat was echt de beste interventie.
Sinds jaren op RTV Noord. Ja.
Ja. Ja. En dat vraagt dan van een, vraagt dan van een manager weer lef. Nou, kom je weer in die loop.
Ja. Ja.
Dus het gaat over opstaan voor de zaak.
Ja, Karel, jemig. Nou, dit verandert mijn beeld van Karel.
Ja, dit was jouw laatste podcast ook.
Dat denk ik ook wel, ja goed. We gaan langzaam naar het einde van deze Leven Muziek. We hebben nog 2 platen klaarstaan. Eigenlijk is het aan jou om te kiezen waar je mee wil eindigen. We kunnen nog gaan luisteren naar Vrouwtje en we kunnen nog gaan luisteren naar Goldband. Allebei kunnen we nog wel laten horen ook.
Fijn.
Waar wil je straks mee eindigen?
We gaan eruit met Goldband. Want het gaat over het ophangen van je witte was. En we zijn begonnen met die vaatwas en is het helemaal rond.
Dan gaan we nu naar Vrouwtje, ik wil dansen. Ja, dat is gewoon even.
Vrouwtje is de coronaplaat van mij.
Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En het ijs is terug, lag ik nog te janken. Maar ik verander, met de klok mee weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat het slecht gaat. Dansen in de club is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je danst, ik toch wel weer vergeet. En ik kan een koele bloeden met mijn tranen en mijn zweet. Wel verdrinken in mijn woede, niemand weet hoe ik heet. Mijn gemis bij mij compleet. Als ik te gelukkig was, als ik leeg stond, mijn hele leven waterpas. Ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf, de club verzwelgt mijn zweet in mijn lijf. Kan het leven niet herkansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Kort later, ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat er. Er is iets dat niet wil praten.
Nou, vanavond dan dansen dan op zondagavond en dan is het helemaal goed het weekend. Dit is dan zo'n beetje zo'n Leven in Muziek, Gijs.
Ja.
Wat had je daarvan verwacht?
Nee, ik vond het zelf hartstikke leuk.
En wat had je ervan verwacht, dat vraag ik.
Ik had ervan verwacht...
Dat het leuk zou zijn ook.
Dat het ontzettend leuk zou zijn. Nee, ik ben wel door verrast eigenlijk. Ik had er niet zoveel verwachtingen van eigenlijk.
Heb je nog iets zitten. Zelf geleerd? Heb je nog iets gezegd waarvan je denkt van, nou, nu dat neem ik weer mee?
Nou, ik heb nu zo al pratende met jou... zie ik nog wel veel meer logica eigenlijk in wat ik doe. Want mensen denken heel vaak, wat is die jongen allemaal aan het doen? Maar eigenlijk is het allemaal heel logisch.
Het consult, ja. Komt het dan ook, want dat is dan zo'n typisch einde van zo'n autobiografisch radioprogramma en podcast natuurlijk, dat je zegt van, als je dan kijkt naar wat je nu doet.
Ja.
En als je dan kijkt naar toen je kind was, klopt het dan bij elkaar?
Ik denk dat het wel klopt. Ja, zeker. Ja. En ik denk ook dat ik precies de dingen doe die me energie geven en die ik kan. Maar dat is ook allemaal toevallig gebeurd.
Ja, en ook wel lekker dat kan. Hè. Ik bedoel, ik herken dat ook. Ik kan dat ook doen. Hè. Dat je de keuze kan hebben om dingen te blijven doen die je energie geven. Voor heel veel mensen geldt dat natuurlijk ook helemaal niet. Hè.
Ben ik helemaal met je eens. En ik geloof ook niet dat dat een keuze is. Ik heb gewoon ook hartstikke veel geluk. Op de plek waar ik geboren ben. Ja. De kans die ik heb gekregen. Daar ben ik me 100% van overtuigd. Dit heb ik niet gemanifesteerd. Geloof niet in die onzin, jongens. Je moet werken en een heleboel geluk hebben.
Juist. carrière is ook heel veel geluk hebben.
Ja.
En dat kun je niet manifesteren of zo. Of de American Dream, fuck it. Nou ja, American Dream misschien een beetje dat idee, maar ook niet helemaal eigenlijk. Hè?
Nee, nee. We gaan er nog even uit met een stukje over het liberalisme. Leuk, ja. Nee.
Ja, ik mag het, ja, mensen weten wel hoe ik erop sta.
Ja, maar wij staan ja, in die zin op hetzelfde, hoor.
Ja,
ik geloof ook niet in die maakbaarheid.
Nee, niet te politiek maken. Nee, het is zondag. Mensen
doen we niet.
Nog,
mensen gaan nog in, leuke dingen. Die gaan namelijk naar Westerhaar en naar de Tienopark.
En die gaan natuurlijk naar, ik hoop ook naar FC Groningen NEC.
Dat hoop ik. En ik hoop zo dat de FC een puntje pakt voor Twente.
Ja, maar dat is dan weer complex natuurlijk voor een FC Groningen supporter.
Ja, dat weet ik, maar ja,
misschien helpt liever NEC dan Twente.
Maar na dit uurtje zijn er misschien echt wel mensen die denken, nou, ik gun het die jongen ook
denk
wel.
Ik niet. Ik denk dat dit je laatste optreden was weer voorlopig bij.
Zal
bij
ik toch weer even.
We gaan eruit in ieder geval met witte was van Goldband.
Zeker.
Over de was doen.
Over de was doen. Laten we het daarop houden. Ja.
Dit was deze Leven in Muziek. Dankjewel, Gijs.
Jij bedankt.
Voor je tijd en openhartigheid. Fijne zondag, lieve luisterers, waar dan ook.
Uit de veren het zand.